Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ook ons voor te gaan dominee D. Visser uit Amersfoort. Herman Keizer is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 265. Daarvan de verzen 1 en 8 tot en met 11. Uit het liedboek Gezang 265, de verzen 1 en vervolgens de verzen 8 tot en met 11. Na votum en groet, Psalm 84, de verzen 1 en 6. Psalm 84, de verzen 1 en 6 zingen we na votum en groet. Na het gebed het lied van de zondagsschool, Psalm 118, vers 11. Psalm 118, vers 11, zingen we na het gebed het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing, Psalm 103, de verzen 8 en 9. Psalm 103, de verzen 8 en 9, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek, Gezang 446. De verzen 1, 5, 6... en 7. Uit het liedboek Gezang 446, de verzen 1, 5, 6 en 7 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we rond de geloofsbelijdenis uit Psalm 73. Voor de geloofsbelijdenis vers 9 in de nieuwe berijming en na de geloofsbelijdenis vers 10 in de nieuwe berijming. Psalm 73 vers 9. In de nieuwe berijming zingen we voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 10. Ook in de nieuwe berijming. De schriftlezing is uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 22. De verzen 23 tot en met 33. De schriftlezing is Matteüs hoofdstuk 22, de verzen 23 tot en met 33. En de tekst voor de verkondiging is vers 32. van het genoemde schriftgedeelte. Vers 32 is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagavond en ga tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook allen die met ons verbonden zijn via andere kanalen. Er zijn vanmiddag verder geen mededelingen. Dus we beginnen met het lied 265. De versen 8 tot en met 11. Maar we zingen ook vers 1. En daar beginnen we ook mee. Vers 1. En dan de versen 8 tot en met 11. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We belijden dat we onze hulp van de Heere verwachten, van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen van Psalm 84, de versen 1 en 6 uit de Oude Berijming. Gaan we nu eerst bidden. Hemelse Vader, wij worden stil voor uw aangezicht. U wilt spreken tot ons door uw woord, hier in de kerk, maar ook op de zondagschool. Maar voordat wij gaan luisteren, vragen wij u om de leiding van uw Heilige Geest. En we doen dat vol verwondering en vol aanbidding. Omdat u, de grote, machtige, heilige God, tot ons spreken wil. En ook om wat u zegt. Woorden van licht en leven. Van liefde en genade. We prijzen u daarom, Heere. En we bidden u, geef dat we er vanmiddag ontvankelijk voor zijn. Want het kan ons zomaar gebeuren dat we helemaal geen zin hadden om naar de kerk te gaan. En dat we ook helemaal niet kunnen luisteren. Dat we ver bij u vandaan zijn, helemaal afgeleid. En het kan ook gebeuren dat we er wel zin in hadden, maar dat dat zomaar verdwijnt. Waardoor dan ook maar? Omdat toch die boodschap van het evangelie uiteindelijk altijd weer een woord is dat tegen vlees en bloed ingaat. En omdat uw vijand toch altijd probeert om ons van u af te leiden. Om ons bij u vandaan te houden. Zodat we het niet geloven willen, niet geloven kunnen, niet geloven durven. En nu bidden we, kom met uw Heilige Geest. Zodat we niet anders kunnen, niet anders willen dan geloof. Omdat u het waard bent om geloofd te worden. Als we iemand kunnen geloven, dan met u. Geef dat we dat ontdekken. Vandaag en elke keer weer opnieuw. Schenk zo uw zegen in alles wat we doen in deze dienst. Opdat het een echte eredienst mag zijn. Een dienst tot eer van uw grote en heilige naam. Heer, zo bidden wij in verbondenheid met uw kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We bidden zo, terwijl wij u groot maken en verheerlijken, vanwege Jezus Christus, die u gezonden hebt, om mensen terug te brengen tot u. Om zo een volk van u te vergaderen, dat met u leeft, dat u looft, dat zich verbonden mag weten met u en met elkaar, vanwege dat machtige heilswerk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Dan zingen we het lied van de zondagsschool, toch Psalm 118 vers 11, oude berijming. Vanochtend leek het er even op, maar nu doen we het echt. Is er leven na de dood? Dat is een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Waar ook heel veel mensen nee op zeggen. En ook als kerkmens, als gelovig mens, kun je soms denken, zou het wel waar zijn? Leven na de dood. Is er wel werkelijk een opstanding der doden? En als er een opstanding der doden is, en ik neem aan dat u dat gelooft, al hebt u misschien soms uw twijfel, hoe zal het dan zijn? Hoe wordt het straks na dit leven en als Jezus terugkomt? Gaat het leven dan net zo door als nu? Zul je elkaar herkennen als man en vrouw? Of wordt het heel anders? Worden wij mensen als engelen misschien? Dat zijn vragen die geweldig kunnen leven en die je bezig kunnen houden. En op een bepaalde manier geeft de Heer Jezus in het schriftgedeelte van vanmiddag daar antwoord op. Maar wel vanuit een bepaalde invalshoek. Laten we luisteren naar Matteüs 22 vanaf vers 23. Er kwamen een paar Sadduceeën bij Jezus. En die Sadduceeën beweren dat er geen opstanding is. Zij ondervroegen hem en zeiden, Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer zijn vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingschap verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. En de eerste trouwde en stierf daarop en daar hij geen nakomelingen had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Net zo gingen de tweede en de derde tot de 7e toe. Ten slotte stierf ook de vrouw. Van wie van de 7 zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde en zei tegen hen, jullie dwalen. Want jullie kennen de schriften niet, noch de kracht van God. Immers, in de opstanding huwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk genomen, want ze zijn als engelen in de hemel. Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. En de scharen die dat hoorden stonden versteld over zijn leer. Tot zover lezen we Gods woord. We zingen van Psalm 103, de versen 8 en 9 uit de Oude Bijbel. Het uitgangspunt voor de preek ligt in de woorden van Jezus, gesproken tot de Sadduceeën vanaf vers 31. Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt u niet gelezen wat de God tot u gesproken is toen hij zei: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. Ik wil graag naar mijn vrouw toe, zei de man die ernstig ziek was en voelde dat hij spoedig sterven zou. Hij wist dus blijkbaar hoe het verder zou gaan, straks na het sterven. Een andere keer kwam ik bij een weduwe en zei zij: mijn man heeft zo'n moeilijk leven gehad. En ik ben zo blij dat hij nu een engel is. Zij wist het blijkbaar ook. Alleen, dat was dan weer wat anders dan wat die man zei. Wie heeft gelijk? Wie kan zeggen hoe het zal zijn? Het thema voor de preek is kind of kinderen van de opstanding. Als een engel en kind of kinderen van God. Het is heel goed om te beseffen bij dit stuk wat het standpunt, wat de visie van de Sadduceeën was. Zij geloofden niet dat er een opstanding van de doden is. In onze oren klinkt dat modern, klinkt dat ongelovig. Maar in de dagen van Jezus behoorden juist de Sadduceeën tot de conservatieven onder het Joodse volk. En de modernen, de Farizeeën, zij waren overtuigd dat er wel een opstanding van de Joden, van de doden was en de meeste Joden met hen. Waarom geloofden de Sadduceeën dat nou niet? Wel, zij hadden natuurlijk alleen maar het Oude Testament, maar voor die Sadduceeën was toch eigenlijk alleen maar het eerste stukje van de Bijbel gezaghebbend. De eerste 5 boeken, de boeken van Mozes. En volgens hen komt daar de opstanding helemaal niet in voor. En dan is dat dus een fantasie, dan is dat dus van later datum. En zij ondervragen Jezus hierover. En ze nemen hun uitgangspunt dan in Deuteronomium 25 vanaf vers 5. Daar staat kort dit: als een vrouw is overleden en ze heeft geen kinderen gekregen, dan zal haar zwager haar tot vrouw nemen en zo het zwagerhuwelijk met haar sluiten. En de eerstgeborene die zij baren zal op naam van de gestorven broer staan, opdat de naam van die broer uit Israël niet wordt uitgewist. En dan leggen zij Jezus een bepaald geval voor. Het is even de vraag: hebben ze dat verzonnen of is dat echt gebeurd? Het zou allebei kunnen, ik kan dat niet precies weten. Maar mijn indruk is dat het toch eigenlijk verzonnen is. En dat zij expres die vrouw zoveel mannen hebben laten hebben. Om daarmee te onderstrepen, duidelijk te maken hoe onzinnig, hoe ongeloofwaardig het geloof in de opstanding is. Want, zeiden zij, als er een opstanding is, wij geloven dat dus niet, maar als er een opstanding is, dan gaat het leven gewoon door. Maar hoe moet dat dan met die vrouw, die zoveel mannen heeft gehad, 7 broers? Je zou trouwens dezelfde vraag kunnen stellen: ja, maar hoe moet dat nou met een vrouw die 2 mannen gehad heeft? Hoe zal dat dan daarna zijn? Nou, voor we nou luisteren naar het antwoord van de Heer Jezus, eerst nog even aandacht voor Deuteronomium 25, voor die wet op het zwagerhuwelijk. Ik heb er net al wat over voorgelezen. Het ging erom dat de overledene dan toch een kind op zijn naam zou krijgen. Ook al wist hij er zelf niks meer van. En dat was omdat een kind toen belangrijker was dan nu. Of misschien zeg ik dat niet goed. Misschien moet ik zeggen, een kind was toen anders belangrijk dan voor ons. Dat had te maken met het familiebezit. Maar het had vooral ook te maken met de toekomst. Met het geloof dat de Messias komen zou. En het was toch wel heel jammer, heel treurig, als uit een bepaald geslacht er niet iemand zou leven die dat zou meemaken. Dus dan moest je toch eigenlijk wel zonen krijgen. Aan de andere kant staat in het vervolg van Deuteronomium 25, was dat zwagerhuwelijk niet verplicht. Als je daarvoor aan de beurt was, kon je zeggen, laat mijn beurt maar voorbij gaan, dat wil ik niet. Dat wordt ook in Deuteronomium 25 verteld. Dat ging nog niet zo makkelijk. Hij moest dan de oudste van de stad erbij roepen, dan moest hij bijkomen en die moesten met hem praten. Die moesten hem proberen te overtuigen dat dat toch echt het beste was. Maar als hij volhield, ik heb er geen zin in, ik wil dat niet. Nou, dan mag die schoonzuster voor de ogen van de oudste bij hem gaan staan. En die trekt dan een van zijn schoenen uit. En die spuugt hem in zijn gezicht. En die zou dan zeggen, zo zal men de man doen die het huis van zijn broer niet bouwt. En onder Israël zal zijn naam luiden, het huis van de ontschoeide. De familie zonder schoen, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus als je er van afzag, dan moest je wel even die vernedering ondergaan. Dat je schoen uitgetrokken werd en dat je daar altijd naar genoemd zou worden. En dat je dus ook nog in je gezicht gespuugd zou worden. Maar goed, je kon er dus onderuit. Je zou dus kunnen zeggen, het was niet een wet van Meden en Persen. Het was een soort noodwet. Dus ook in die dagen van de Sadduceeën leefde de vraag, is er leven na de dood? En de Sadduceeën zeiden, wij leven voort in onze kinderen. Dat blijkt duidelijk uit Deuteronomium 25. Daar blijkt hoe belangrijk kinderen zijn. Dus dat, zeggen zij, maakt duidelijk dat er geen opstanding is. Maar Jezus zegt tegen mensen die dat toen dachten en tegen mensen die dat nu denken, jullie dwalen. Jullie kennen de schriften van God niet en jullie kennen de kracht van God niet. Weet je wat je niet uit het oog moet verliezen, wat je goed moet begrijpen? Dat er bij de opstanding geen huwelijk meer zal zijn. Dat we dan als de engelen zullen zijn, zegt Jezus. Luister goed naar Jezus, hij zegt niet dan zullen we engelen zijn. Dat dacht die weduwe over wie ik het had, dat denken sommige mensen op grond van het woord van Jezus, maar dat staat er niet. En ik denk dat je ook moet zeggen dat we zullen als de engelen zijn, je niet op alle punten die vergelijking moet maken. Dat blijkt eigenlijk wel uit het verband van heel de Bijbel. Je moet daarvoor even beginnen bij het begin. God schiep de mens naar zijn beeld. Hij schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. En dat zal altijd zo blijven, tot in alle eeuwigheid. Want er is opstanding, de opstanding van ons lichaam. Paulus die zegt het zo in Filippenzen 3, ons vernederd lichaam zal gelijkvormig worden aan het verheerlijk lichaam van Christus. En ergens anders zegt hij, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Een geestelijk lichaam, maar wel het lichaam. Het menselijk leven blijft voor altijd bepaald door het lichaam. En het mens zijn blijft altijd bepaald door mannelijk en vrouwelijk. Zij blijven elkaar altijd aanvullen. Ja, maar waarom zegt Jezus dan dat we bij de opstanding als de engelen zullen zijn? Nou, de overeenkomst is deze. Bij de opstanding zal er geen huwelijk meer zijn. Daar gaat het alleen maar om. Verder niet. En dan kun je denken, zullen we het huwelijk niet heel erg missen? En zullen we de seksualiteit niet heel erg missen? En het krijgen van kinderen? Ik bedoel, mensen die getrouwd zijn, die gelukkig getrouwd zijn, die kunnen denken, nou, dan wordt het in de eeuwigheid eigenlijk veel minder leuk dan het nu is. Want, ja, dat hebben we dan niet meer. Er zijn ook mensen die niet gelukkig getrouwd zijn. En die denken misschien, hé, gelukkig. Dat hoeft straks niet meer. Dat hebben we achter ons gelaten. Dat mogen we achter ons laten. Dat hoeven we niet nog eens een keer mee te maken. En er zijn ook mensen die niet getrouwd zijn, die nooit getrouwd zijn. En die kan dit woord van Jezus misschien nog blijer maken. Want dat merk ik elke keer weer, ook in de christelijke gemeente, dat mensen die niet getrouwd zijn, toch vaak het gevoel hebben dat ze niet helemaal voor vol meetellen. Dat ze een beetje over het hoofd gezien worden. Het gaat heel vaak over het gezin en over de kinderen en over de kleinkinderen. En daar sta je dan toch een beetje buiten. Nou, en het is duidelijk uit dit stuk dat straks in het Rijk van God op de dag van de opstanding dat geheel anders zal zijn. Het is geheel duidelijk dat in het Koninkrijk iedereen zal meetellen en iedereen even belangrijk zal zijn. Maakt niet uit of je man of vrouw bent, ooit getrouwd bent geweest of niet. Man en vrouw zijn, dat blijft. Want zo is de mens, zo is het beeld van God. En al die mensen samen die bij hem horen, die in hem geloven, zij vormen de bruid van Christus en hij is de hemelse bruidegom. En dat geeft de eenheid van de gelovigen. De eenheid tussen mannen en vrouwen. Een eenheid die helemaal verwerkelijkt kan en zal worden zonder het huwelijk. Dat kan nu al, of misschien moet ik zeggen, dat zou nu al moeten kunnen. Maar dan zal dat zeker het geval zijn. Dus samengevat, we blijven mensen. Ook in de toekomst, we worden geen engelen, we blijven mensen. Maar wel anders dan nu. Als je hetzelfde gedeelte bij Lucas leest, in Lucas 20, dan noemt hij ons kinderen van de opstanding, dan noemt hij ons kinderen van God. En daaruit blijkt het grote verschil tussen engelen en mensen. Want, nou, als ik dat zo eens vraag aan u, wat lijkt u belangrijker, een engel of een mens? Een idee? Nou, een mens natuurlijk. Toch? Dacht u niet? Een engel is een dienaar van God. Ze worden dienende geesten genoemd. Uitgezonden om de gelovigen van dienst te zijn. En dat is natuurlijk geweldig als je dienaar van God bent. Hemeldienaar nog wel. Maar mensen die in Christus geloven zijn kinderen van God. En dat is nog veel rijker, nog veel heerlijker. Een kind is meer dan een knecht. Dat mag duidelijk zijn. Ja, maar zegt u misschien, als je gelooft, dan ben je nu toch ook al een kind van God? Gelukkig wel. Maar dan, als Jezus komt, als de dag van de opstanding komt, dan zijn we het voluit. Dan zijn we het zonder zonde. En zonder dat. En zonder alles wat tussen God en ons inkomt en in kan komen. En dan zijn we het ook zonder huwelijk. En alles wat daarmee te maken heeft. Want hoe mooi een huwelijk ook is, hoe belangrijk het is, uiteindelijk is het toch tijdelijk en betrekkelijk. Je kunt zeggen, God heeft dat huwelijk gegeven, toch in de eerste plaats om de aarde te bevolken. Maar op de nieuwe aarde is de bevolking compleet. De nieuwe aarde wordt bewoond door al die kinderen van God. Dus de vraag is even, ben je een kind van God? En als je daarop zeggen moet, dat ben ik niet, of dat weet ik eigenlijk niet, nou, dan wordt het een ander verhaal. Want de Bijbel heeft het ook over een opstanding tot afgrijs. Een vreselijke opstanding. Dat je wel weer levend wordt, dat je wel weer compleet mens wordt, maar wel buiten het rijk. Nou, dat is het meest ingrijpende wat er bestaat. Als je buiten het licht moet leven. Als je in de buitenste duisternis moet verkeren. Als God voor eeuwig ver blijft. Als het feit dat je hier niks met God had. En niks met hem wilde hebben. Op die manier zich vertaalt. In een toekomst, in een leven zonder hem. Wat je eigenlijk geen leven noemen kunt. Wie niet gelooft, zegt Jezus, wie niet gelooft, wie niet in mij geloven wil, die heeft het leven niet. Alleen door hem, alleen door het geloof in hem, word je kind van God. En dus ook kind van de opstanding. Alleen door hem krijg je daar deel aan. En ook dan, als je deel aan de opstanding krijgt, ook dan wordt het een ander verhaal dan nu. Dan kun je niet zeggen, dan gaat het aardse leven straks weer gewoon door, net zoals vandaag de dag. De Farizeeën dachten dat wel. En heel veel andere Joden ook. En ook vandaag de dag zijn er veel christenen die gedachte hebben, het leven gaat toch straks min of meer op dezelfde voet verder. En de Sadduceeën gingen in hun afwijzing daar ook van uit. Sommige Joden, veel Joden misschien, die dachten dat er alleen maar een kwantitatief verschil was. En dan in de positieve zin. Ik las dat sommigen zelfs dachten dat het misschien wel mogelijk zou zijn dat je 600.000 zonen zou krijgen. Dus het gaat net zo door als hier, alleen super. 600.000 zonen. Maar zo is het niet. Zo is het niet, zegt Jezus. Het verschil tussen het leven nu en het leven na de opstanding is niet kwantitatief, maar kwalitatief. Mensen geloven het en onthouden het. Er komt een nieuwe schepping en we worden nieuwe mensen. En op die manier zijn we het gezin van God, de kinderen van God, rondom de hemelse Vader geschaard. In liefde mogen we dan helemaal voor altijd met God verbonden zijn en ook met elkaar. En dat zal dan ook zichtbaar zijn, dat zal dan ook blijken in elk opzicht. En dat is liefde die anders tot uitdrukking gebracht wordt dan in een huwelijk. Dan in seksuele gemeenschappen bijvoorbeeld. Nee, kind van God, dat is om te spreken met de gelijkenis van de verloren zoon, dat je van dood levend bent geworden. Dat je door Christus behouden bent. Dat je hem als je borg en middelaar en zaligmaker, redder kennen mag. Zodat je bij het sterven kunt zeggen, ik weet niet precies hoe het zal zijn. Maar ik weet wel dat ik naar huis ga. Dat ik naar vader met een hoofdletter ga. Ik zal opstaan. Ja, nog een keer, dat het huwelijk er dan niet meer is. Dat kan wel een verarming lijken. Maar u weet net zo goed als ik, tenzij u pas gelukkig getrouwd bent, dat de relatie tussen man en vrouw niet altijd volmaakt is. En ook tussen ouders en kinderen niet. En als die relatie wel goed is, als je gelukkig bent met elkaar, als je op een fantastische manier leeft met elkaar, nou, dan zou je kunnen zeggen, dan is dat een voorproefje, dat is dat een aanloop naar de geweldige relatie die er in het koninkrijk zal zijn. Tussen de hemelse vader en al zijn kinderen, ook tussen die kinderen onderling. We gaan terug naar het gesprek tussen Jezus en de Sadduceeën. Die Sadduceeën geloven hier helemaal niets van. Die zeggen, wat een onzin, er bestaat helemaal geen opstanding van de doden. Lees het maar in Deuteronomium 25, dat is zo duidelijk als wat. Er is alleen maar een voortleven in je kinderen en anders niet. En Jezus zegt, zo zijn jullie nou aan het theologiseren, zo denken jullie, omdat jullie toch je Bijbel niet goed kent. Want het staat er wel degelijk. Mag ik jullie iets voorhouden uit het woord van God? Uit Exodus 3 vers 6. Daar staat dat God de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob is. En weet je waarom God dat op die manier zei? Want die waren toen al lang gestorven. Dat zei hij omdat hij de God van de levenden is. Nou, eerlijk gezegd kan ik begrijpen dat die Sadduceeën dat er nooit in gelezen hadden. Ik zou het er denk ik zelf ook niet in gelezen hebben. Maar Jezus verkondigde. Jezus zegt, kijk, dat is de diepere betekenis van deze tekst. Maar dat moet je dan wel geloven. Je moet dan wel geloven dat Jezus Christus degene is die het woord van God uitleggen kan, omdat hij het woord van God is. En je moet dus wel God kennen en de kracht van God. Want stel je nou eens voor dat het niet waar is wat Jezus zegt. Stel je nou voor dat het met de dood is afgelopen. Dat geloven alleen maar betekenis heeft voor dat kleine poosje hier op aarde. Kun je dan zeggen dat een mens een kind van God is? Geschapen naar zijn beeld. Moet je dan niet zeggen, ja maar geloven is eigenlijk maar heel beperkt, dat is maar voor heel tijdelijk. Dat is een misvatting, zegt Jezus. God is de levende. En God is de God van de levende. En als je de opstanding ontkent, dan besef je dus niet wie God is. En dan ontken je ook het eeuwige leven. Het leven met de eeuwige, met de Heere God in de hemel. De vader van Abraham, Isaac en Jacob. Dan ontken je ten diepste het kindschap van God. Dan kan het niet zo zijn dat je een levende relatie met God hebt. En daar gaat het de Heer Jezus altijd om. Ook in dat gesprek met die geleerde mensen. En ook als door dat gesprek heen Jezus vanmiddag tot ons spreekt. Jezus wil ons altijd weer op dat punt brengen dat we zeggen, Heer Jezus, u bent de opstanding en het leven. U bent het die we nodig hebben. In u mogen we geloven. Door u mogen we ons laten leiden. Door u hebben we leven voor altijd. En dan moet je eigenlijk niet de nadruk leggen op dat altijd, maar op leven. Kwalitatief leven. Leven met God. Zo intens, zo rijk, zo heerlijk, dat er geen macht meer tussen kan komen. Zelfs de macht van de duivel niet, en van de dood niet, en van de zonde niet. Jezus heeft al die machten verslagen. Ze zijn allemaal op het kruis verslagen. En ze zullen voor eeuwig weggedaan worden. En in dat geloof mogen we weten dat we een levende heiland hebben. In dat geloof mogen we nu al kind van God zijn. Maar helemaal en voluit en voor altijd bij de opstanding. Je naam blijft altijd voortleven. Je krijgt, zegt het boek Openbaring, zelfs van God een nieuwe naam. Een verrassing. God, onze heiland, ze zijn zo verrassend voor wie in hem gelooft. En daarom kunnen we zeggen, die noodwet uit Deuteronomium 25, die hebben wij niet nodig. Die is achterhaald. Die wet, die kon in een bepaalde tijd voor mensen iets betekenen, maar uiteindelijk kan die ons het leven niet brengen. Dat doet alleen maar Jezus. Jezus die gezonden is door de levende God. Dat doet de vader van Abraham. De vader van alle gelovigen wordt Abraham genoemd. Dus als je gelooft, dan ben je een kind van Abraham. Dan ben je een kind van God. En dan mag je weten van opstanding. Hoe onbegrijpelijk het ook is. Hoezeer het onze bevatting te boven gaat. Hoezeer we het gevoel hebben, het gaat tegen heel de wetenschap in. Laten we altijd beseffen dat de wetenschap geweldig nuttig is en belangrijk werk doet. Maar uiteindelijk alleen zich met zichtbare feiten en dingen die te bewijzen zijn bezig gaat. Het geloof mag meer zien. Mag verder zien, mag van meer weten. Van een God die vol leven is en die dat leven ook schenkt. En die in dat leven vrede en vreugde schenkt. Dat gaat hemelhoog uit boven alles. Dat gaat zelfs uit. Al kan ik dat niet zo goed bevatten, maar dat gaat zelfs uit boven de heerlijkheid van een huwelijk en van kinderen en van kleinkinderen en al die andere geweldige vreugden van het leven. Dat is het wat Jezus ons duidelijk wil maken. Over de dood en de opstanding zijn heel veel vragen. En op heel veel van die vragen weet ik het antwoord niet. En geeft ook de Bijbel het antwoord niet. Maar wat Jezus ons hier wel laat weten is dit. De dood is het einde niet. En we worden geen engel. Op één punt worden we als de engelen. Er zal geen huwelijk meer zijn. En het leven gaat ook niet op de oude voet verder. Zullen we elkaar herkennen? Die vraag gaat er toch ten diepste van uit. Dat het eigenlijk net zoals nu wordt. Als vroeger. Het moet duidelijk zijn dat het anders wordt. Kwalitatief anders wordt. En daarom, het gaat er niet om dat wij elkaar herkennen. Dat lijkt ons nu ontzettend belangrijk. Maar het gaat erom dat we elkaar kennen. Dat we elkaar kennen in de Bijbelse zin van het woord. Dat we met elkaar een gemeenschap van liefde vormen. En dan zou het mij niet verbazen, laat ik het voorzichtig zeggen, dan zou het mij niet verbazen. als je elkaar wel herkent. Maar niet van, ha vrouw, nu gaan we samen weer verder. Nee, als mensen die zich samen gered weten, die samen een plek gekregen hebben in dat land van God, te midden van alle andere gelovigen, te midden in dat gezin van de Heer. En we zullen ons met elkaar, met allen die daar mogen zijn, verheugen in onze God. En onze liefdes op aarde, ze zijn er een beeld van. Een beeld van de liefde tussen de hemelse bruidegom en zijn bruid. Wie in Jezus Christus gelooft, is een nieuwe schepping. Die hoort bij de nieuwe wereld. Dat ligt vast in de opstanding van de Heer Jezus. En dat leven bij God, dat is zo groot, zo heerlijk, als geen mens het kan bedenken. En God heeft dat bereid voor wie hem lief heeft. Het zal een gemeenschap van mensen zijn, met de Here in het middelpunt. Met Jezus Christus in het middelpunt. Deze overtuiging is gegrond in het geloof dat God de Vader van Abraham, Isaac en Jacob is, van de levenden. Dat Hij de Vader van Jezus Christus is en van allen die in Hem geloven. Amen. Laten we van gezang 446 zingen. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. 446, vers 1, 5, 6 en 7. Zullen wij samen danken en bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor het evangelie. We danken u voor Jezus. Dat Hij is gekomen. En dat hij de schriften uitlegt. Dat hij zelf het vlees geworden woord is. En dat hij de weg naar het kruis, de weg door de dood heeft willen gaan. Om mensen die de dood verdiend hebben. Die dood zijn omdat ze u de levende God niet willen erkennen. Dat hij zulke mensen leven en liefde, genade wil geven. Heren, dat is om van te zingen. Dat mag ons als muziek in de oren klinken. Die naam. Jezus, mijn redder. Die mogen we in ons hart meedragen. Geef dat dat zo is. Dat we dat doen. Dat we daarna verlangen. Dat we beseffen. Hij is het. Van hem moeten we het ontvangen. Alleen hij kan het ons schenken. Al onze eigen godsdienst niet. En ook al ons eigen zoeken niet. Om leven en geluk te vinden. Heren. Soms kunnen we dat maar moeilijk geloven. Omdat wij als mensen heel veel geluk ervaren in dit leven. Ook heel veel geluk weten te scheppen met elkaar. Maar tegelijkertijd ontdekken we telkens weer hoe breekbaar het is. Al was het alleen door de macht van de dood. Maar ook door onze eigen onmacht. Om de dingen te doen zoals we het graag willen. Ook doordat anderen de dingen vaak zo graag anders willen doen dan wij. Waardoor het botst. Op allerlei manieren. We kunnen ons zo eenzaam voelen in dit leven. Als je niet getrouwd bent. Niet meer getrouwd bent. Als je het gevoel hebt dat je niet begrepen wordt, dat je anders dan anderen bent. In elk geval in je eigen beleving. Heer God, bedank u dat we tot u mogen komen. En aan u mogen vragen, kom alstublieft met de geest van Christus over. En geef ons leven. Geef ons alles wat we nodig hebben. Om de vreugde van het geloof te kennen. Zodat onze zonde, onze ellende, onze eenzaamheid wordt doorbroken. Zodat we het geluk mogen vinden in u. Heer Jezus, we prijzen uw grote naam. U bent de Zoon van de Vader. En u wilt graag dat wij broeders en zusters van u zullen zijn. Mensen die hangen aan u. Die ontdekt hebben, hij is de mens die hart voor ons heeft. Die alles voor ons gedaan heeft. Die ons leven geeft. We prijzen uw grote naam voor alles wat u doet. En ook voor wat de toekomst brengen zal. We weten het niet precies, we tasten ernaar. We denken er soms over, we praten er soms over. Vanmiddag hebben we aan de voeten van de heiland mogen zitten en luisteren naar het gesprek dat hij voerde met de Sadduceeën. Een gesprek dat ook voor ons van levensbelang is. Heren, geef ons het geloof dat we nodig hebben om in uw dienst te staan, om uw weg te gaan. Om als kind van u openbaar te komen met uitzicht op de grote dag, de dag van de opstanding, de dag als Jezus komt. We danken u dat dat vast ligt in wat hij tot nu toe gedaan heeft. En wat hij door de kracht van zijn geest bewerkstelligt. Heren, help ons om te leven als kinderen van u. Ook met elkaar, in de gemeente. Geef dat we niemand over het hoofd zien. Dat we niemand van minder waarde achten, om welke reden dan ook. Geef dat we ook in onze gezinnen niet alleen aan de buitenkant christelijk zijn, maar ook van binnen. Dat we met elkaar leven in de geest van onze heiland. Heere, help ons daarbij. Want we schorten dikwijls zo onnoemelijk veel aan. Maar u bent de machtige God. En u kunt ons geven wat we nodig hebben. Zo bidden we. Ook voor mensen met heel veel verdriet en rouw. Om geliefden die overleden zijn. En alle vragen die dat met zich meebrengt. Heere, we leggen het in uw hand. Wij mogen hen in uw hand leggen. In het vertrouwen dat uw oordeel barmhartig en rechtvaardig is. In het vertrouwen dat u de dingen doet. Naar dat u vader bent. Dan is het goed. Dan mogen we het leren loslaten. Dan mogen we leren uw weg te gaan. Heer, en we vragen het vandaag nog één keer. Schenk ons de vreugde van het geloof. Laat die zo in onze harten neerdalen. Omdat die naam Jezus, omdat Hij ons helemaal te pakken heeft, dat ons leven stempelen mag. Nu en alle dagen van ons leven en tot in eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven voor de dienst van God geven. Daarna zingen wij van Psalm 73, vers 9 uit de Nieuwe Bijbel. Jolanda, een vrouw van 39 jaar, zei vlak voor haar dood: dit lied moet gezongen worden op mijn begrafenis. Leest u het thuis nog maar eens. Zing het nog maar eens. Of u dat ook zo mag beleven. We zingen zo meteen het 10e vers uit diezelfde psalm, maar we gaan eerst ons geloof in de levende God beleiden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. God schenkt onze zegen als woorden van leven. Laten we die met een biddend hart ontvangen, want dan kunnen we heen gaan als kinderen van God, als kinderen van de opstanding. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.